Charles Leclerc heeft op Schumacheriaanse wijze de Grand Prix van Australië gedomineerd. Leclerc die trainde zich gisteren nog naar pole position en leidde vandaag van start tot finish. En Ronald, ja, dat doen ze bij Ferrari toch best wel goed, hè, dit seizoen.
Ja, nee, zonder enige twijfel. Het was vandaag echt een gevalletje van heer en meester, hè. Het was echt overmacht. Ja. En eigenlijk is het hele verhaal gewoon dat het een superieure race pace ook nog eens gekoppeld was aan een betere bandenslijtage. Brengt mij eigenlijk ook terug bij wat ik vrijdag benoemd heb. Namelijk over hit the ground running. Hè, dat Ferrari eigenlijk vanaf VT1 meteen een goede basis setup heeft. En dat is gewoon een enorme kwaliteit die dit jaar al 3 keer tot uiting is gekomen. Ook op 3 hele uiteenlopende circuits. Hè, dus dat zegt wel iets. En ja, ze beginnen iedere keer met een hele goede balans. En dat is een belangrijk verschil met Red Bull. Die Red Bull is in potentie ook natuurlijk een waanzinnig goede auto. Maar is veel gecompliceerder. En dan bedoel ik niet alleen hoe die auto eruit ziet, maar ook gewoon qua basis setup. Red Bull moet altijd tijdens het weekend nog zoeken naar de sweet spot. Ferrari heeft die eigenlijk vanaf VT1 al te pakken en kan dan gaan fine-tunen. En dat zei Christian Horner ook wel heel treffend van de afloop. Hij zei van ja, als je hier in Australië geen optimale balans hebt, zie je dat als eerste terug linksvoor. Hij zei, dan begint jouw linkervoorband, die begint graining te vertonen. En welke coureur begon daar als allereerste over te klagen? Max Verstappen. Dus dat zegt precies wat ik net uitleg, namelijk dat Red Bull die balans dit weekend gewoon niet gevonden heeft. In ieder geval zeker niet bij de auto van Max. En Charles Leclerc hebben we helemaal niet over graining gehoord. Die kon ook richting het einde van de stint nog altijd die rondetijden klokken. Dus dat is het hele verschil, weet je. De pace bij Red Bull is er in essentie wel. Maar dit weekend niet gekoppeld aan een fatsoenlijke bandendegradatie. En Ferrari had echt de perfecte synergie tussen die 2 factoren.
In de kwalificatie leek het op dat Red Bull wel de aansluiting gevonden had. En Leclerc zei na afloop ook van ja, we moeten Red Bull en dan met name Max in de gaten houden tijdens de lange runs met dus veel brandstof aan boord. Uiteindelijk had Verstappen vrij snel een grote achterstand op Leclerc. Dus tempo in de race viel uiteindelijk wat tegen van Red Bull.
Ja, maar dat is exact wat ik net eigenlijk uitlegde, namelijk de balans. Hè. Red Bull had wel, wat we gisteren ook aan de data hebben laten zien, ze hadden wel goede ideeën qua, weet je, iets minder downforce en dus meer topsnelheid om aan te vallen. Maar doordat de balans aan zich niet klopte, is het nooit zo ver gekomen. En het verschil wat jij benoemt tussen de kwalificatie en de race is daarin een hele interessante. Als je een iets minder goede balans hebt, kom je daar in de kwalificatie nog wel mee weg. Simpelweg omdat je dan alles van die band kan vragen. Je kan van bocht 1 tot de laatste bocht kan je gewoon volop pushen. En alles van dat rubber eigenlijk, alles wat erin zit, ook eruit halen. En in de race heb je dat probleem dat dat niet kan. Hè? Want dan komt het ook op management aan. En als je balans dan net niet klopt, dan jaag je die banden heel snel over de cliff. En precies dat zag je in de openingsfase. Verstappen probeerde die rondetijden van Leclerc te counteren. En daardoor kreeg hij juist zo snel graining. Vanuit Red Bull hoorde je na afloop van de race ook wel van, ja, weet je, dat pure tempo, die pure pace van Ferrari, die konden wij in principe wel rijden. Maar iedere keer als Verstappen dat deed, begon die linker voorband op te spelen. Dus ja, daar kom je over 1 rondje in de kwalificatie. In Q3 kom je daarmee weg. Als je dat een hele stint achter elkaar gaat doen, dan heb je zo je bandjes naar de galamiezen. En kom je daar dus niet mee weg. Dus dat verklaart het verschil tussen zaterdag en zondag.
Uiteindelijk na de tweede neutralisatie heeft hij zich dus waarschijnlijk wat gesetteld op P2, omdat hij waarschijnlijk dacht, nou, meer zitten dan toch.
Nee, trouwens, dat zei hij letterlijk ook. Hij zei, ja, toen vernam ik, precies wat ik net uitlegde, vernam ik dat ik mijn banden over de cliff zou jagen, vernam ik dat winst er toch niet in zat, dus heb ik ook niet eens meer geprobeerd om aan te zetten. Dus ja, dat klopt.
Dat is ook wel mooi. Dat is ook wel een stuk volwassenheid, denk ik, die sinds vorig jaar wat meer is gekomen in vergelijking met jaren daarvoor. Maar goed, dat is weer een ander verhaal. Hij had zich dus op P2 gezetteld. Uiteindelijk in ronde 39 ja, ging het helemaal mis. Want toen moest hij de RB18 naast de baan parkeren. Is er inmiddels al bekend wat er precies aan de hand was?
Officieel niet. Omdat toen eigenlijk alle kopstukken van Red Bull tekst en uitleg gaven in de paddock, hadden ze die auto eigenlijk nog niet eens fatsoenlijk terug. Dus dat onderzoek loopt nog. En daar doet Red Bull waarschijnlijk volgende week pas uitspraken over. Maar Helmut Marko zou Helmut Marko niet zijn als hij niet zijn eerste gedachten alvast deelt. We weten na Bahrein ook dat we een slag om de arm moeten houden, hè? Want toen bleek het verhaal niet helemaal te kloppen van hem. Maar nu zei hij van dit probleem hier in Melbourne hangt niet samen met dat in Bahrein. Maar het gaat volgens hem wel weer om een probleem met de brandstof. Wat is het verschil? In Bahrein, zei hij, ging het om de brandstof toevoer. Hè? Kwam er een vacuüm in de tank, ging er geen brandstof meer naar de motor. Hij zei, nu ging er nog wel brandstof naar de motor, maar liep er ook brandstof uit. En de mensen hebben wel die boordradio van Verstappen gehoord, dat hij zei van ja, ik ruik vloeistoffen. Nou zei Marco, dat waren geen vloeistoffen, maar dat was gewoon benzine. En hij zei, er liep ook een behoorlijke hoeveelheid benzine uit. Waardoor Red Bull heeft gezegd van ja, zet die auto zo snel mogelijk aan de kant. En als het even kan, ook bij een Marshallpost met een brandblusser. Dat komt omdat ze dat benzinelek al zagen. Dus Marco zegt, ofwel er zat een lek in de brandstofleiding, ofwel er zat een lek in de tank zelf. En dat gaat Red Bull nog uitzoeken. Wat daarbij nog wel interessant is om te vermelden, is dat het überhaupt al een beetje van probleem naar probleem hobbelde. Want voor de start, in allerijl, waren ze op de grid nog bezig. Toen had Red Bull al een hydraulisch probleem ontdekt aan de auto van Max. Dat was opgelost, maar ja, dan komt er een brandstoflek bij. Ja, dat viel natuurlijk niet te repareren. Dus kom er en kwel. Dat is de korte samenvatting.
De achterstand van Verstappen op Leclerc is nu 46 punten. Leclerc is WK-leider en Verstappen is flink naar beneden gezakt. Ja. Hoe groot zijn uw zorgen bij Red Bull nu?
Ja, behoorlijk. Behoorlijk groot. Want Helmut Marko legde uit. Hij zei, ja, alles valt of staat natuurlijk met de betrouwbaarheid. Dat blijkt wel uit het feit dat George Russell tweede staat in het WK. Met eigenlijk een auto die allerlei aanloopproblemen heeft gehad en nog altijd heeft. Dat hij nog ruimschoots voor Verstappen staat, zegt alles over de factor betrouwbaarheid en hoe belangrijk die factor is. Marco zei ook, dit zijn we niet gewend. Hè? Vorig jaar hadden we bijna helemaal niks. Nu, ik weet niet of het komt omdat ze die motoren in eigen beheer hebben, maar nu is het 2 keer bingo in 3 races. Dus daar valt of staat alles mee. Maar, zei Marco, ik maak me sowieso heel veel zorgen, omdat het meer is dan dat. Daarmee duidde hij op dat aspect wat ik net uitgelegd heb, namelijk dat Red Bull die balans moeilijk kan vinden en daardoor een veel hogere bandendegradatie heeft dan Ferrari. Hij zei, ja, daar moeten we echt naar kijken. En, zei hij, een derde aspect is dat onze auto nog te zwaar is. Hoe zit dat? Die RB18 zit ongeveer, dat is de schatting ook van Red Bull zelf, 10 kilo boven het minimumgewicht van de FIA, van de Formule 1. Alfa was aan het begin van het jaar het enige team dat echt op dat minimumgewicht zat. Ferrari zit er ook dichter op dan Red Bull. En ja, 10 kilo scheelt in de Formule 1 wereld natuurlijk echt gewoon 10 dun. Dus dat gaat echt om grote verschillen. En zei Marco, daardoor zitten wij in een hele lastige spagaat nu. Want gewicht verliezen, dat is om 2 redenen heel lastig. Punt 1, zei hij, is gewicht verliezen bijna het duurste wat er is in de Formule 1. Dus dat gaat ons onder het budgetcap heel veel pijn doen. En zei hij, punt 2, gewicht verliezen en andere materialen gebruiken kan ook weer ten koste gaan voor de betrouwbaarheid. En dat is exact wat we niet willen. Dus zei hij, ja, we zitten nu eigenlijk met problemen op meerdere fronten. En we moeten keuzes gaan maken, ook met dat upgradepakket wat in Imola gaat komen, waar gewichtsbesparing wel onderdeel van uitmaakt. Maar hij zei, het is echt niet zomaar dat we alleen de betrouwbaarheid op moeten lossen. Het is veel complexer en al die factoren hangen ook nog met elkaar samen. Dus Helmut Marko slaapt niet heel lekker.
Ja, en hoewel Red Bull tegen problemen aanloopt en Mercedes natuurlijk ook al een paar Grand Prix, staat Mercedes nog wel voor Red Bull in de constructeurskampioenschap, plaats nummer 2. Heeft ook Verstappen wel gezien. Hoe heeft hij gereageerd op de hele DNF?
Ja, die baalt als een stekker. Dat mag duidelijk zijn. Hij zei eerst na afloop van, ja, ik heb er bijna geen woorden voor, behalve dat dit heel erg slecht is. Toen hij een poosje bezig was met zijn mediarondje, vond hij die woorden wel. En zei hij van, ja, dit is frustrerend en ook onacceptabel als je voor de wereldtitel mee wil doen. Dat klopt natuurlijk ook, hè, want net wat ik zei, met het oog op Russell, eigenlijk een mindere auto, 12 punten meer. Ja, Red Bull had juist in deze fase van het seizoen afstand willen nemen, in ieder geval van Mercedes, en de aansluiting willen behouden met Ferrari. Nou, dat is falikant mislukt, dus je kan wel van een valse start van dat Formule 1 seizoen spreken. Dus Verstappen zei, ja, het is eigenlijk onacceptabel. Hij zei ook, het kampioenschap denk ik niet eens aan. Laten we eerst maar eens zorgen dat we überhaupt races kunnen finishen. Christian Horner ging daar na afloop nog op in. En hij zei, ja, weet je, de frustratie van Max, snap ik, is meer dan begrijpelijk. En is ook volledig terecht. Maar Horner, en dat moet hij denk ik ook doen vanuit zijn rol als teambaas, probeert de moed toch nog een klein beetje in te houden. En hij zei, ja, weet je, als ik moet kiezen tussen een snelle auto die we nu hebben, een snelle auto betrouwbaar maken of een langzame auto snel maken. Hij zei, dan heb ik liever de eerste situatie, dus waar we nu in zitten. Dus de handdoek is nog niet geworpen, absoluut niet. Marco zei, we hebben met Vettel een keer 60 punten achtergestaan. Werden dat jaar ook nog wereldkampioen. Dus de handdoek is niet geworpen. Maar zeker in een huidig Formule 1 tijdperk, waarin de betrouwbaarheid bij Ferrari wel op orde lijkt, wordt het een hels karwei. Ik denk dat wel duidelijk mogen zijn.
Dan gaan we van de negatieve dingen naar de positieve uitschieters. Daar hoort bij George Russell de dubbele puntenfinish van McLaren, die op 5 en 6 zijn geëindigd. En toch wel een heel knappe race van Alexander Albon, ja, die als 20ste startte En uiteindelijk als tiende eindigde, dus nog een puntje in de wacht sleepte.
Ja, het was ook leuk. Ja, wat hij zei na afloop, het waren qualifying laps. En dat waren bijna 20 qualifying laps. Want hij moest natuurlijk, hij deed voorlaatste ronde pas stoppen. Want dat was echt perfect uitgerekend door het team ook. Zodat hij volgens mij 6/17 uiteindelijk marge had naar P11. Dus het verschil tussen wel een puntje en geen puntje. Ja, het is een prachtige opsteker voor Williams. Want ook die mannen hebben het zwaar voor de kiezer gekregen. Hè? Gisteren die hele auto van Latifi compleet als een soort schroothoop weer teruggekomen. Dan Albon nog gedisqualificeerd en helemaal achteraan starten. Nou, het ging sowieso al niet lekker. Dus ik vind het zowel voor Albon, wat een buitengewoon sympathieke gast is, maar ook voor het hele team van Williams vind ik dit wel een hele fraaie opsteker.
Ja, waar het niet goed ging was bij Alonso, bij Vettel en, moet ik even snel spieken, bij Sainz natuurlijk, die in de beginfase al uit lag. Vettel die had dus een eerste raceweekend van 2022, maar die had hij liever niet op deze manier gehad volgens mij.
Nee, alles behalve. Hij had nog wel een beetje humor na afloop. Hij zei, ja, ik bekijk het positief. Het kan vanaf nu alleen maar beter worden. Hè? We hebben het aller slechtste hebben we al gehad. En dat klopt ook wel, denk ik. Maar het is voor Vettel sowieso wel een klap. Want hij heeft natuurlijk Ferrari achter zich moeten laten. Zocht toen nieuw elan bij Aston Martin, kwam daar binnen op het moment dat zij met die Mercedes-kloon rondreden en dat hij dus dacht, verrek, dat is een team met potentie. Nou, vorig jaar was die potentie al ver te zoeken. Toen dacht hij nog, verrek, maar we krijgen een nieuw technisch reglement, een hele omwenteling, dan doen we wel weer fatsoenlijk mee. Nou, alles behalve dat, hè, die Mercedes-motor lijkt nog niet juf van het chassis van Aston Martin nog vele malen slechter. Dus het is ook voor de motivatie, denk ik, van Sebastian Vettel niet heel goed. En ja, dit weekend was wel echt een gevalletje van tegenslag op tegenslag op tegenslag. Hè? De wet van Murphy. Dus nee, ja, hij heeft gelijk. Het kan alleen maar beter. Maar dit is wel een hele vervelende voor Aston Martin.
Ja, ik durf hem eigenlijk wel aan dat mocht het hele seizoen zo gaan, dat Vettel na dit jaar denkt van, nou jongens, ik vind het wel prima. Ik stop
ja, want ik had het ook met Duitse collega's over. En die zeiden dat ook. Ja, die zeiden de toekomst is ongewis. Ik vind het wel grappig, Duitse collega's. Vroeger ook aan Helmut Marko van ja, weet je, jij hebt privé, dus persoonlijk hele goede relaties met Vettel. Zou je nog overwegen om hem een cockpit bij AlphaTauri te geven? Nou, is natuurlijk totaal niet aan de orde dat de Red Bull met die hele talentenpool gaat dat niet doen. Maar ik mag...
Zou de cirkel wel rondmaken. Ja, ja. Dan begint hij bij Toro Rosso en eindigt hij bij AlphaTauri.
Ja, dat zou natuurlijk prachtig zijn, maar dat gaat niet gebeuren. Het is jammer voor Vettel, ook een buitengewoon sympathieke kerel. Ook toch wel een groot kampioen. Dat het op deze manier toch een heel klein beetje als de spreekwoordelijke nachtkaars uit lijkt te gaan. Maar goed, laten we hopen dat ze het nog om kunnen draaien met upgrades. Maar ja, ik heb er minder hoop in, nog minder hoop in dan de huidige situatie bij Red Bull, laat ik het zo zeggen.
Ja, nou, ik zei net, hij startte bij Toro Rosso, maar hij had natuurlijk zijn eerste wedstrijd bij BMW.
Ja, dat klopt. Ja.
Goed, dat is een heel ander verhaal. Wat vond jij van de wedstrijd? Laat het hieronder weten in de comments. Vergeet ook niet te liken en te abonneren. 24 april is de volgende wedstrijd op Imola. Gaan we lekker terug naar Europa. Het kan ook zijn dat heel veel teams daar met updates komen. 21 april dus blikken wij vooruit met de nieuwe F1-update op dat raceweekend. Ronald, dankjewel. Ik spreek je dan en tot de volgende.